eerst een beetje een rare onderhoudsstem in mij.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. We zullen duurzamer moeten.
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is stopgeschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Dit is Haal de Pop uit de Poort. Ja, welkom bij de linkse mannen los het op van donderdag, 23 november. Kapitale fout in het script. Dit is een special opgenomen de dag na de verkiezingsuitslag met de monsterlijke zegen van de PVV. Maar deze special gaat niet over de verkiezingen, want wat lossen we vandaag op, Wilbert?
Ja, Bram, de nieuwe poort, dat moet vervangen worden van cultuurcentrum De Oosterpoort. Maar hoe wenselijk, noodzakelijk en ook heel belangrijk voor ons als linkse mannen, duurzaam is dat nu eigenlijk?
Ja, daar gaan we over praten met vriend van de show, Peter Michiel Schaap, architect Joost Roefs, architectuurhistoricus Ella Boelens en Paul Grimius van Paradigm. Maar ja, hoe relevant is deze vraag nog, Wilbert? Want is er straks nog überhaupt cultuur in Nederland?
Ja, proost, Tils. Jij gaat dat met Tils bespreken?
Nee, ik heb hem. Ja, maar Tils heeft al een biertje. Vandaar dat ik proost Tils zeg. Ik vroeg het aan jou. Denk je, hoe gaat het? Iedereen.
Ik heb me vandaag af kunnen leiden. Ik moest met iemand een jaarplan maken. En daar heb ik me in verloren. En,
leuk.
Ik heb er niet echt over nagedacht. Ik heb vanochtend wat geïkst. En daar was het dan ook wel mee gezegd.
Goed.
Ja, en denk jij dat we nog cultuur hebben over een jaar in Nederland?
Nou, we hebben vast wel cultuur, maar minder dan nu, vrees ik.
Ja, zijn we dan alweer opnieuw naar de stembus gegaan, denk
dat
je?
Dat denk ik ook vooral, ja.
Laten we het hopen.
Laten we het hopen.
Hoe ben jij hier trouwens?
Ik ben hier met de auto.
Ja, vond je het zo ver vanaf...
Nee, maar ik denk Geert Wilders wordt premier. Het mag weer auto rijden.
Ja,
het is verdom hoekje gehaald.
Het is een spot goedkoop.
Ja. Ik heb ook gehakt gegeten vandaag.
Ja, en je hypotheek is afgelost door Geert Wilders.
Ja, helemaal.
Geweldig.
Dit is een special dus over een cultuurcentrum in Groningen. Live vanuit De Suiker, de huiskamer in Groningenstad. Ja, één man heeft natuurlijk eigenlijk gisteren de avond van zijn leven gehad. Tils Postumus. Gaat dit door? Tils of...
Nee, dat begint niet. Ja, dit moeten we denk ik er maar even uitknippen, of niet?
Ik kan wel eens af gedaan. Tils, goedenavond. Je hebt een microfoon bij je, Tils. We kennen jou natuurlijk als pandjesbaas, vastgoedondernemer in de stad Groningen. En daarbuiten ook. Jij hebt een geweldige avond beleefd gisteravond.
Ja, en ook een hele lange avond, kan ik je zeggen. Ja. Nee, dit is thuiskomen. Dus geweldig allemaal. Hartstikke bedankt voor het stemmen. En ik kijk de zaal even in. Hartstikke bedankt.
Ja, en wat betekent dit nou voor jou, deze uitslag?
Ik ben toch altijd op het eens? Of
wat zeg je?
Ik ben altijd op het eens, dacht ik.
Maar hij is altijd op het eind, dacht hij.
Ja, dat ben je, ja.
Kun je me niet meer verstaan?
Ja, ik versta je rechtse kiezer nooit.
Weet
eigenlijk
dat ik Engels spreek?
Nee, maar ik had toch aan jou vragen, Tils.
Kun je toch gewoon een gesprek met jou in het begin van de show
deze
hebben?
Deze uitslag, wat ben je nou weer defensief, Tils?
Nee, nou, ik voel het... Nou, het wordt hier weer uiterst zuur ontvangen. En dan denk ik, ja, het is... Uit zo'n feeststemming waar ik uit Balkbrug uitkom en dan is het toch weer even een omslag. Maar wat was je vraag?
Nou, wat deze uitslag voor jou kan betekenen als ondernemer?
Nou ja, dat we ons gang weer kunnen gaan, dat we weer geld kunnen gaan verdienen, dat we kunnen gaan bouwen, dat we rechts kunnen inhalen, zullen we maar zeggen. En daar keek ik wel eerlijk gezegd een beetje naar uit.
Ja, begrijp ik je goed, Tils. Waar ga je vanavond op letten?
Nou ja, ik hoop dat het toch een beetje voortvarend gedacht wordt. En niet maar blijven hangen in oude meuk, oude gebouwen, et cetera. We moeten verder kijken. En ik ben van links toch anders gewend. Ik hoop dat we een beetje bij kunnen draaien vanavond.
Ja, goed. En het is eigenlijk aan jullie nu. Dankjewel, Tils. Let goed op. En aan het einde van de show heeft hij voor ons een oplossing. Ja, eerst duiken we nog even in de plannen voor de nieuwe poort. Waarom wil Spot Groningen, voorheen de stad Schouwburg, Oosterpoort, de drijvende kracht achter de nieuwbouwplannen, zo graag een nieuwe muziekcentrum? Wat is er goed aan de plannen en wat niet? Peter Michiel van Schaap van Gras, leuk je te zien.
Ja.
Je bent ook heel lekker radioachtig gekleed, zie ik.
Ja.
Mooi.
Ja. fijn.
Wat doe je daarmee? Ja, dus loopt iedereen persoonlijk aan te vallen.
Nee, maar ik vind hem sowieso. Hij gaat normaal gesproken als mensen bij ons aan tafel gaan zitten, dan doen ze nog even. Peter Michiel, die gaat gewoon zitten. Zit al een kwartier aan tafel met zijn trui aan. Vind ik gewoon handig.
Ja, ja, het is gewoon, echt PvdA, het is aanval, toch?
Het is gewoon een feitelijke constatering.
Echt een PvdA-trui.
Echt een PvdA-trui. Ja. Waar zie je dat nog?
Ja.
Ja, Peter Michiel, we hebben deze show ook al een keer eerder gedaan. Ook onder jouw aanvoering eigenlijk. Een aantal jaren geleden. Nou, we zijn ietsje verder met de plannen. Maar waar komen die plannen? Waar komt die ambitie nou eigenlijk vandaan om, voor de nieuwe Oosterpoort?
Ja, dat vraag ik me eerlijk gezegd ook wel een beetje af. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat, dat Spot Groningen vreest dat ze de boot gaan missen als we niet een hele grote popzaal realiseren in deze stad. Want dan gaan er natuurlijk allemaal geweldige bands aan Groningen voorbij. Hè, die moeten we hier natuurlijk hebben. Dus ik vrees ik denk dat er voornamelijk achter zit. Hè.
Ja.
En er wordt gezegd hè, dat de huidige Oosterpoort is op, af, oud, niet te verduurzamen.
Ja.
Noem maar op. Het is eigenlijk een verschrikkelijk gebouw, hè, als je Spot moet geloven.
Dat, ja. En dat wordt dan gezegd, maar wat zijn dan de nieuwe plannen?
Nou, het plan zoals het er nu ligt, is een heel groot muziekcentrum achter het station. Dat is het plan. Ja, waar alle zalen bij elkaar moeten komen.
En waar lijkt het een beetje op als het ergens moet vergelijken?
Je zou het kunnen vergelijken met Utrecht Tivoli Vredenburg. Alleen dan niet gestapeld, maar uitgespeerd.
Dus een nieuwe Oosterpoort eigenlijk, maar dan op een andere plek. Dus
op een andere plek aangevuld met een grote extra zaal met een capaciteit van minimaal 3000.
Maar je zegt eigenlijk al twee dingen. Hè? Gaat het om de staat van het gebouw nu dat het verhuisd moet worden?
Ja.
Of gaat het om een soort van hele verre grote ambitie van de gemeente Groningen om gewoon een hele hippe te
gaan? Nou, ik weet niet of het een ambitie van de gemeente Groningen is, eerlijk gezegd. Ik denk eerlijk gezegd dat het een ambitie is van Spot zelf.
Ja.
En dat de gemeente daar lange tijd wel in meegegaan is. En nu, naar mijn idee, onder invloed van al stijgende kosten, wat aan het twijfelen slaat.
Ja, nu pas eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus dan nu het geld opraakt, dan denk je, gaan ze kijken naar de inhoud.
Ja.
En toen heb jij een stuk van recordlengte geschreven op de website van Gras. En daar zat alles in wat er niet goed aan is voor de mensen die echt die spanningsboog niet hebben.
Zoals ik.
Heb je het niet gelezen?
Ik heb het nog, maar met moeite.
Ja, precies. Ja. Het was even doorbijten. De hele tijd zo naar het balkje aan de zijkant kijken. Ja, kruipt
ben
die
ik
verder.
Er al? Ben ik er al? Ben ik er al? Nee, ik ben er nog steeds niet. Nee.
Ja, maar jij schrijft daarin eigenlijk, nou, dit is allemaal niet goed. Maar wat is er dan precies niet goed aan?
Nou, eigenlijk, ik zou willen dat ik het anders zou kunnen stellen. Maar ik zou bijna niet weten wat er wel goed aan is, eerlijk gezegd. Ik heb veel plannen gezien in mijn werkzame leven. Maar dit is toch wel eentje die eigenlijk op alle fronten onvoldoende scoort. En het begint dus eigenlijk al met het afschrijven van een wat mij betreft, we gaan er zo meteen wat meer over horen, wat mij betreft een fantastisch prachtig bestaand cultuurcentrum. Ik vind dat daar veel te snel afscheid van genomen wordt. Wordt echt overheen gewalst eigenlijk, over de potentie van die plek, de betekenis van die plek en eigenlijk ook het bijzondere karakter van de Oosterpoort.
Ja.
Tweede stap waar het fout zit is de locatiekeuze, die ik echt absoluut onbegrijpelijk vind achter het station. Het is een heel groot volume, gepositioneerd op een plek waar eigenlijk al twee hele grote volumes staan, namelijk Cascade en de oude KPN-borg. Dus daar plant je er nog één tegenaan. Dat is denk ik voor de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied heel erg slecht. Allereerst omdat je 1/3 ongeveer van het complete gebied in beslag neemt op die plek. Het is een fors, los van het feit dat het een fors volume is, zet het eigenlijk ook de ontwikkelingskansen van de zone langs de Pijzerweg richting de Suikerzijde dicht.
Ja.
En het volgende, mijn grootste volgende probleem is het feit dat ik het niet een gebouw voor de stad vind. Het is vooral een gebouw voor zichzelf. Paul Meurs, cultuurhistoricus, bestempelt het de vorige keer toen we het hierover hadden voor corona. Toen de locatiestudie net klaar was als een stofzuigergebouw. En ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet veel betere duiding kan bedenken.
Wat betekent dat een stofzuigerachtig gebouw?
Nou, het betekent eigenlijk dat het eigenlijk allerlei functies allerlei functies in zich opneemt, die je normaal gesproken ook op verschillende plekken in de stad zou kunnen hebben. Hè? En dat is een beetje wat je nu in Utrecht ook ziet. Kijk, in Utrecht hebben ze Tivoli Vredenburg eigenlijk samengevoegd. De pre is van Utrecht, van de oplossing in Utrecht is wel dat daar eigenlijk de oude zaal van Hersbergen wel bewaard is gebleven.
Ja, die zit daar in het centrum.
Die zit tegen het station aan. Ja.
Waar nee, maar ik bedoel, die zit in het centrum van het nieuwe gebouw.
Dat is de oude grote zaal. En die is eigenlijk gewoon opgetopt en uitgebreid met een hele trits en andere zalen.
Ja. Ik ben daar pas verdwaald tijdens Lekeshoe.
Ja. Nou, dat is ook een van de grote kritieken op dat pand hoor. Want ze komen er nu achter dat het eigenlijk op heel veel vlakken niet functioneert op de manier zoals ze zou willen. Zoals gebouw, maar ook dat het eigenlijk een heel gesloten ding in de stad is. Nou, dit gebouw wordt fors. Het is echt een fors complex. En eigenlijk alle zalen worden bij elkaar gezet. En ik denk dat vanuit je oogpunt van stad maken heel erg slecht is. Ja. Dat is ik snap het vanuit het oogpunt van een organisatie. Dat je denkt dat het handig is voor de logistiek. Dat je alles bij elkaar hebt. Maar vanuit vanuit de stad en vanuit stadsontwikkeling denk ik dat heel erg...
Want als ik misschien nog één vraag, dan mag jij echt Bram, sorry. Maar als ik bijvoorbeeld aan Eurosonic denk of zo. Dan is hem dat niet. Ik ga niet naar Eurosonic voor dat enorme podium op de grote markt wordt neergezet, maar ik ga om in allerlei kleine zaaltjes
omdat de stad het podium is.
Ja, omdat de stad het podium is, ja. Dan begrijp ik niet zo goed dat zij zeggen, we moeten misschien wel zo'n plek hebben waar al die plekken dus bij elkaar kunnen komen en we het allemaal kunnen centreren.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat bij de locatiestudie, die dus een paar jaar geleden, die destijds aanleiding was voor onze eerste aflevering over deze plannen, dat ik dat toen ook al heel erg bijzonder vond. Hè? Dat eigenlijk in die locatiestudie, en toen werd er voor mij gestuurd op 4 of 5 locaties, waar het dan zou kunnen landen, waar de huidige locatie achter het station dus als voorkeurslocatie uitrolde. En wat ik destijds al heel bijzonder vond, is dat eigenlijk iedere andere locatie werd afgeschreven op het feit dat het niet geschikt zou zijn voor Eurosonic. En toen dacht ik, hoezo niet geschikt voor Eurosonic? Voor mij is de charme van Eurosonic nou juist dat dat in de stad plaatsvindt en niet allemaal in één gebouw.
De locatie bij het station is toch ook bedacht zodat heel veel mensen makkelijk met de trein er naartoe kunnen? Dat is het tegenargument eigenlijk wat je dan vaak hoort.
Dat wordt wel gezegd. Het probleem alleen is dat het op deze plek... dat is iets waar we steeds meer achter komen met de ontwikkeling van stationsgebieden. Je ziet overal in Nederland dat die stationsgebieden echt tot bloei komen. Heel veel programma wordt er opgezet. Heel veel vierkante meters. En NS, ProRail, Bureau Spoor Bouwmeester, dat is een beetje de Rijksbouwmeester van het spoor, die maakt zich daar terecht zorgen over. Omdat als je heel erg veel programma gaat toevoegen op een relatief klein stukje stad, dan zorg je er eigenlijk voor dat de bereikbaarheid van het station zelf, de transfer, zoals we het daar noemen, dat je die eigenlijk bemoeilijkt. Hè? Dus je gaat dan eigenlijk bij wijze van spreken de aorta van het kloppend hart, namelijk het station, die knijp je dicht en die bemoeilijk je. En als je zo'n groot gebouw op die plek neerzet, dan ontneem je eigenlijk de gebiedsontwikkeling letterlijk en figuurlijk
de
lucht.
Het werkt andersom. Dus eigenlijk mensen kunnen misschien dan wel makkelijker van heinde en verre bij die zaal komen, maar bij een station komen vanuit de stad of van heinde en verre is eigenlijk weer lastiger daardoor.
Het bemoeilijkt datgene wat een stationsgebied juist zo belangrijk maakt, dat je er doorheen kunt. Ja. Ja. En daarbij is het ook nog eens een keer zo, kijk, het is allemaal hartstikke leuk en aardig dat je alles centreert op één plek. Maar voor de stad is het natuurlijk veel interessanter dat je wel loop krijgt in je stad. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk op een grotere schaal nabijheid creëert en dat mensen inderdaad op het moment dat ze van het station naar een venue lopen, zoals een zaal, dat ze door de stad komen en dat ze andere dingen misschien ook nog gaan doen, in plaats van dat je in en uitstapt en weer weggaat. Ja.
En jouw stuk is eigenlijk één grote kritiek van hoe het op dit moment gaat, maar is er iets te zeggen over het plan waar misschien wel een kern van waarheid in zit of misschien wel iets goeds als je kijkt naar de plannen die er nu zijn? Zijn er daadwerkelijk problemen waar wel iets aan moet gebeuren?
Nou, ik vraag me wel heel erg af wat dit nou oplost, dit gebouw. Hè? Dus ik zie niet zozeer de meerwaarde van een nieuwbouw. Maar mocht het al zo zijn dat we inderdaad met z'n allen denken dat we ontzettend veel belang hebben bij zo'n grote popzaal, nou, dan wil ik dat best geloven. Maar dan heb ik zoiets, val de rest van het gebouw, van het huidige gebouw, of valt het daar niet mee lastig? Hè? Doe dat dan gewoon op een andere plek.
Wat zijn dan die andere plekken? Wat zijn die alternatieven?
We zitten hier niet voor niets op het suikerterrein. Deze plek is volop in ontwikkeling. Het is een fantastisch pand, dit zeefgebouw. Er komt hier een station vlakbij. De bereikbaarheid is optimaal. Hier zitten aan de ring. Komt een nieuw, wat ik zeg, komt een nieuw treinstation.
Brandkom met de auto komen.
Daarom, nou, dat is ook belangrijk.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat het voor dit gebied en de bereikbaarheid van dit gebied hartstikke interessant is, dat als je al zo'n zaal wil, dat je die hier realiseert. En, wat mij betreft, volgens mij veeg je, als je dit gebouw als basis neemt, veeg je ook nog eens een keer de vloer aan met al die andere venues die ze nu als voorbeeld zien. Hè? Want dat is ook nog, dat vergeet ik nog te zeggen, dat heel erg veel van dit soort grote popzalen in Nederland, dan moet je denken aan de 013's, de Heineken Music Hall, hè, dat soort venues, dat zijn gesloten dozen. Hè? Die geven niks terug aan de stad. Hè? Dus het zijn eigenlijk gewoon schoenendozen vol met techniek. Er zit geen programma in. Er gebeurt overdag eigenlijk helemaal niks. Dus ja, moet je dat in je stationsgebied willen hebben? Dat is dat een vraag. Nou, hier heb je, op deze plek heb je echt de kans om binnen de context van het bestaand gebouw een iets toe te voegen. En eigenlijk gebruik te maken van de waarde die hier al in zit. Nou, en ik denk dat als je dit deels zou ombouwen, je zet het er tegenaan of je schuift het er deels in, dan veeg je al een 013 zijn Heineken Music Halls van de tafel wat betreft uitstraling.
En dat willen we natuurlijk graag. Hè? We willen voorlopen in deze stad. We gaan bellen. Peter Michiel.
Ja, het slopen, dat is ook inderdaad een ding. Ja, hè? Dat moeten we gewoon niet meer doen. Dus ik denk dat het goed is dat jullie dat zo even aan...
Ja, met jou erbij trouwens.
Ja, heel graag.
Met
ja.
Joost Roefs van de Twee Snoeken. Waarom bellen we eigenlijk met hem? En Gijs, jij mag lekker gaan bellen op dit moment. Waarom bellen we met Joost Roefs?
Je ziet in de architectuur- en ontwikkelwereld dat er een behoorlijk groeiende groep is die zich verzet tegen sloop. Dat is vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook vanwege een veel zorgvuldige omgang met bestaande waarden. Nienke Happel, die hier het stadhuis onder andere verbouwd heeft, is daar een prediker van.
Ja.
En Joost is dat ook. Daarnaast hebben ze heel veel ervaring met eigenlijk publieke gebouwen. En ook het renoveren en verduurzamen van publieke gebouwen.
Daarom gaan we Joost...
Zoals een Oosterpoort.
Ja. Ja, goed, dan gaan we Joost bellen. Gijs, die drukt op allerlei knopjes. Die zie ik in mijn hoek. Welkom Joost.
Welkom, linkse mannen.
Ah, dankjewel. De directie van Spot, hè, voorheen Schouwburg Oosterpoort, die heeft het pand, de Oosterpoort, weggezet als tot op de draad versleten, gedateerd en niet duurzaam te krijgen. Ja, dan lijkt slopen toch de enige oplossing, Joost.
Ja, dat las ik inderdaad ook. Maar ik zag ook dat een rapport is uit 2018. En toen keken we al wel iets anders tegen het slopen van gebouwen aan dan dat we dat nu doen. Volgens mij zijn er wel meer mogelijkheden dan dat.
Ja, want wat voor andere dingen zijn er mogelijk dan slopen? Ik kan er zelf een aantal bedenken, maar jij hebt waarschijnlijk ook ideeën hoe je dat goed zou kunnen doen. Wat kan je met panden doen om ze alsnog dan weer bijvoorbeeld te verduurzamen of er op een andere manier naar te kijken?
Nou, kijk, eigenlijk kun je in een gebouw altijd gaan kijken welke delen je wel kan gebruiken. De term die we tegenwoordig daarvoor gebruiken is werken met wat voorhanden is. Dus je gaat eigenlijk gewoon goed kijken wat je nu eigenlijk hebt. Zowel zeg maar fysiek in het gebouw, maar ook cultuurhistorisch. En dat zijn eigenlijk allemaal waarden die dat gebouw heeft. En dan ga je kijken welke waarden je daarvan nog kan gebruiken. Ook in je nieuwe programma en in je nieuwe gebouw. En dat kan variëren zeg maar, van enkel het constructieve casco behoud tot veel meer dan dat. Tot ook gewoon gevels behouden, wanden behouden, et cetera.
Ja, en gewoon als ik daar een beetje naar luister, dan denk ik, dat lijkt me vrij kostbaar. Of is op deze manier ernaar kijken, is dat goedkoper dan aan volledige nieuwbouw denken?
Ja, nou, dat is niet zo heel makkelijk te zeggen of het nou altijd goedkoper of duurder is. Onze ervaring met het transformeren van gebouwen is wel dat het eigenlijk bijna altijd goedkoper is dan nieuwbouw. Gewoon om de simpele reden dat je, als je dat casco hergebruikt, hoef je geen nieuw casco te bouwen, je hoeft geen casco af te breken. Het casco is sowieso een van de duurste onderdelen van een gebouw. Dus als je die al hebt, bespaar je over het algemeen wel geld.
Ja, en slopen aan zich is ook misschien niet meer helemaal dus van deze tijd. Want we moeten ook onze materialen kunnen we gewoon beter gaan hergebruiken.
Nou, precies. Daar zie je wel echt een kentering de afgelopen jaren, zeg maar, in de architectuurwereld en in de bouwwereld. daar waar we voorheen eigenlijk alleen maar keken naar de monumentale gebouwen, hè, de Rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten, om die te behouden, kijken we nu eigenlijk naar de gehele gebouwenvoorraad, wat je daarvan kan hergebruiken. En niet alleen vanuit dat cultuurhistorisch perspectief, maar ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen inderdaad.
Ja, en je hebt het net al over eigenlijk de hele voorraad, maar als je het over de Oosterpoort hebt en dat soort gebouwen, dan heb je het ook over publieke gebouwen. Ligt daar nog een soort van extra soort van plicht om die te behouden en om te kijken hoe je daarmee kan verbeteren in plaats van nieuw bouwen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk eigenlijk om twee redenen zou je kunnen zeggen. Kijk, het is een publiek gebouw.
Activisten.
Ook de nieuwe, het nieuwe gebouw wat je gaat maken kost natuurlijk ontzettend veel geld. Het is allemaal publiek geld. Dus dat het feit dat je een gebouw maakt met publiek geld zorgt dat je extra verantwoordelijkheid hebt, denk ik, als overheid. En dat je een soort eigenlijk een goed voorbeeld zou moeten geven met hoe je dus met bestaande gebouwen om zou moeten gaan. Dus het slopen is alleen al om die reden, zeg maar, wel zeer discutabel. Maar ook natuurlijk om het feit dat zo'n publiek gebouw is gewoon onderdeel van het geheugen van de stad, het collectieve geheugen van de stad. Dus het zijn natuurlijk gebouwen waar mensen voor het eerst verliefd zijn geworden, hun eerste kus hebben gekregen, voor het eerst een fantastisch concert hebben gezien.
Voor het eerst een jas gejat.
Dat is een waarde die je niet kan uitdrukken in geld, maar die natuurlijk wel in zo'n gebouw zit.
Hey, en wat raad je dan de gemeente Groningen aan om te doen met Spot Groningen? Wat zou een volgende, met de Oosterpoort bedoel ik, wat zou een volgende stap moeten zijn?
Nou, volgens mij, ik zou gewoon nog eens een keer opnieuw onderzoek doen. Ik heb het onderzoek gezien wat in 2018 door Draaier en Partners is gedaan. Dat is natuurlijk een onderzoek wat is gedaan door een managementbureau. Het rapport staat vol met cijfers en letters, maar er zit geen plaatje in, bij wijze van spreken. Dus volgens mij kun je veel beter een onderzoek laten doen door een ontwerpende partij, door een architect, eventueel in samenwerking met zo'n Draaier en Partners. Een architect is veel meer in staat om in kansen en mogelijkheden te denken.
Ja.
En gewoon zo'n gebouw te gaan onderzoeken wat je er wel nog mee kan. In plaats van een redenatie ophangen waarom je er niks meer mee zou kunnen.
Het omdraaien. Hey, dankjewel voor je tijd en voor deze telefoonlijn, yes. Joost. En tot de volgende.
Oké, succes nog.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, dan vragen wij twee andere gasten aan te schuiven. Dankjewel, Peter Michiel, om er nog even mee te luisteren. En zag dat het goed was en hoorde dat het goed was, denk ik. Ella Boelens en Paul Grimius, ja.
Ja, die letten even niet op. Maar hij komt
maar ja, Ella Boelens is architectuurhistoricus en Paul Grimius is van Paradigm. Begin met Ella. Ella, praat even lekker dichtbij in de microfoon. Dan kunnen mensen jou goed horen. Ella, jij bent voor ons in de geschiedenis van de Oosterpoort gedoken. Ben je enthousiast geworden over dat gebouw?
Ja, zeker. Die is wel heel dichtbij.
Ja, dat kunnen mensen niet verstaan. Dat is wel prettig met radio en met podcast en met mensen in de zaal. Ja.
Probeer maar uit, Ella.
Ja,
ik ben heel erg enthousiast geworden ervan.
En waarom?
Het was wel eerst even door de jaren 90 gevel heen kijken. Want dat is eigenlijk de enige die ik ken. En de binnenkant ken ik natuurlijk wel. Maar ik ben erachter gekomen wat eigenlijk de gedachte is van de architect. En hoe hij dat heeft bedacht, dat is toch eigenlijk wel heel erg mooi. Dus.
En hoe heeft hij dat dan bedacht? En wie is de architect? Laten we hem even bij zijn naam noemen.
Het is Marius Duintjer.
Ja, Marius Duintjer, ja.
Ja. En eerst was het plan eigenlijk om de Oosterpoort, heette toen nog niet Oosterpoort, een cultuurcentrum aan de Grote Markt te plaatsen. En uiteindelijk met de stadsontwikkeling tot het een autoluwe centrum moest worden, hebben ze gezegd, nou dan doen we het op het oude veemarktterrein, waar nu dus de Oosterpoort staat. Mm-hmm. En het idee was eerst om er allemaal hoogbouw omheen te plaatsen. En dan zou het gebouw dus eigenlijk in een heel andere context staan, tot eigenlijk is het gebouw best wel laag, relatief laag. De functies zijn allemaal op de begane grond.
Ja.
En daardoor wordt het gebouw eigenlijk heel toegankelijk voor het publiek. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste van zijn ontwerp, dat het gewoon toegankelijk was voor iedereen.
Ik moet wel zeggen, ik ken het gebouw natuurlijk ook goed. Ik ben er vaak geweest, ook bijna het festival zoals Wilbert vertelde, Noorderslag en dergelijke. En ik vind het wel moeilijk om van binnen soort van de schoonheid van het gebouw te zien. Maar misschien ligt dat dus aan mij. Of is het gewoon van binnen niet zo'n mooi gebouw?
Nou, soms
geef ik me glad ijs nu.
Ik denk bij post 65 architectuur is het soms ook nog een beetje leren waarderen.
Post, wat zeg je? Post wat?
Post 65.
Ja, ik weet niet wat dat is. Hè? Ja, ik
1965.
Ja, dat snap ik wel. Maar wat staat dat dan voor post 65 architectuur?
Dat is eigenlijk architectuur na de Tweede Wereldoorlog.
Oké, dat had ik kunnen raden, denk ik. Ja, ja goed, ja. Ja.
En nou, het is ook, we komen nu allemaal binnen via de jaren 90.
Ja.
Gevel, nou, dan zie je niet heel veel. Okay, ja. En de oude entree, die kom je eigenlijk in vanaf het westen. Daar was eigenlijk een heel voorplein.
Oh, ja.
En daar was dus een trap, eerst centraal. Ik ben er vandaag nog langs geweest. En eigenlijk kom je dan ook heel anders binnen. En als je dan daar staat, denk je, oh, dus zo zat het. Want het is er nog wel. Alleen je ervaart het nu gewoon heel anders.
En wat zijn dan die interessante dingen dan van die architectuur van dat gebouw? Zou je iets op kunnen noemen? Nou, zou je ons mee kunnen nemen in jouw verhaal, in de verbeelding?
Gaan we toch een andere keer anders door het gebouw lopen misschien?
Ja, daarom. Leuk, ja.
Nou, ten eerste is de grote zaal heel erg interessant. Ter vervanging van de harmonie is die er uiteindelijk gekomen met, en die is ontworpen met behulp van een beroemde componist destijds. En nou, die wanden met die blokken, dat zorgt voor een enorm goed geluid.
Ja.
Dat is gewoon een hele bijzondere zaal. Die is ook volgens mij in Nederland heel erg bekend voor de akoestiek. En daarnaast dat alle functies eigenlijk op begaande grond zijn. En dat je het plein hebt en heel voor toen dus dat je dan heel makkelijk naar binnen en naar buiten kon. Dat is wel gewoon.
Ja, dus de functionaliteit van het gebouw is eigenlijk heel bijzonder.
Ja.
Dat vind je eigenlijk niet zomaar terug.
Nee, en jij bent dan de eerste die daar onderzoek naar heeft gedaan. Het is altijd leuk om ergens als eerste onderzoek naar te doen, denk ik. Maar hoe komt het dat dat nog niet eerder is gebeurd?
Ja, dat weet ik.
De eerste was
ook
natuurlijk.
Niet.
Hè? Ja. Maar heb je een andere reden ervoor?
Nou, zolang je het niet over sloop hebt, is het misschien ook niet noodzakelijk om er naar te kijken. Maar ja, nu dat nu toch ter sprake is gekomen, is het wel goed dat het nu toch wel eindelijk gebeurt. Maar
We moeten het meer kunnen waarderen eigenlijk, de Oosterpoort. Ja.
Dus eigenlijk laten we meer sloopplannen maken, dan wordt er beter onderzoek gedaan. Dat is eigenlijk jouw pleidooi.
Ja, en daarna vervolgens niet slopen.
Nee, dan niet slopen. Nee. Want jij hebt een aanzet gedaan met dit onderzoek. Dan lijkt het me ook goed om zo'n onderzoek af te maken. Maar als je de kennis pakt, zeg maar, die je nu hebt. Welk scenario zie je dan voor je met de Oosterpoort?
Nou, ja, dat is altijd wel een lastige vraag.
Je bent natuurlijk vooral aan het bestuderen, maar je mag nu ook vanuit je wetenschappenstoel
en je hart
meestappen en dan vanuit je hart spreken.
Okay,
ik denk dat er vooral moet gekeken worden naar wat er eigenlijk wel kan in de Oosterpoort, in plaats van wat er allemaal niet in past.
Ja.
En vanuit daar dan gaan kijken, oké, nou, dit past dus allemaal wel in. En nou, dat ene wat er niet in past, kunnen dat misschien dan ergens anders kwijt in de stad. Zodat het een beetje verspreid blijft.
Ja. Maar ook vol behouden, zeg je dus. Eigenlijk die plek moet wel gewoon blijven bestaan.
Ja, vind ik wel, ja.
En misschien nog één leuk ding wat je kan noemen. Nee, als we de volgende keer soort van aangeschoten op Noorderslag staan of zo. Wat is dan één ding wat je aan kan wijzen wat echt niemand weet, maar wat wel heel interessant is aan het gebouw? Heb jij misschien één voorbeeld?
Hoe kan Wilbert zijn nieuwe vriendin, die er ongetwijfeld weer gaan zijn, ergens volgend jaar een beetje overtuigd
met
een
winterdepressie weer voorbij is?
Architectonisch feitje, weet je.
Dat vind ik echt een hele moeilijke. Ja.
Mag ze nog
je mag
even
over nadenken. Dan gaan wij intussen met Paul praten. En er gewoon echt wel over nadenken.
Ja,
niet laten afleiden door het buitengewoon interessante gesprek dat we met Paul gaan hebben. Want Paul, jij bent van Paradigm onder andere. Wat is Paradigm ook alweer voor de mensen hier in de zaal die niet misschien helemaal de doelgroep zijn?
Een dansorganisatie. Wij geven festivals, dansevenementen hier op het Suikertrein. We hebben een eigen stuk terrein tot 2030 van ongeveer 3 hectare groot.
Ja.
En we organiseren hier in de fabriek veel evenementen, elke maand ongeveer.
Ja, en wat is, als je een beetje kijkt naar dit gebied, je doet daar volgens mij meer dingen dan alleen maar de evenementen die Paradigm doet. Wat gebeurt er bij dit gebied? We fietsen hier of rijden hier vanavond het terrein op en dan denk je, ja, ik zie wat mensen padel spelen, ik zie er wat bedrijven zitten, ik zie er wat huizen staan. Maar wat is er aan de hand met dit gebied?
Ik ben inderdaad ook voorzitter van coöperatie De Suikerbiet. Dat is een gebiedscoöperatie van dit terrein waar ondernemers lid van kunnen worden. bijna iedereen is lid die hier zit. Kijk, er zitten hier heel veel verschillende type ondernemers. Aan de ene kant heel mooi is, aan de andere kant misschien was het ook wel een gemiste kans. Het had misschien iets meer visie in het terrein kunnen zitten in de tijdelijkheid. Maar wat heel leuk is, is dat het een bepaalde aantrekkingskracht heeft gehad tot ondernemers met bepaalde gedeelde waarden. Ja. Er zijn veel ondernemers bezig met duurzaamheid, met cultuur, met diversiteit, met participatie, noem het allemaal maar op. Wij zoeken de verbinding vanuit de coöperatie. Dus we zetten allerlei leuke projecten op, zoals het Suikerbrei Festival vorig jaar. Dat was een festival waarbij iedereen zijn deuren opende die dat wilde. Waarbij we 95 programma-onderdelen hadden van allerlei leuke workshops voor kinderen, tot muziekoptredens, tot panels over duurzaamheid, tot het openen van een tiny forest op het terrein, markten. Was echt van alles te beleven. Wat je kan bedenken voor op een festival, dat was er.
Ja, en Bram die is nu helemaal in de war, want die denkt, wat gebeurt er met mijn script? Waarom stelt Wilbert dit soort vragen allemaal? Ik vind het dus wel, heel belangrijk om een beetje te begrijpen wat er op dit gebied allemaal gebeurt.
Ik vind het wel sympathiek van je in een paas dat jij mijn spanningsboog altijd zo goed door hebt. Zodra ik gewoon een beetje niet van,
het is ook niet heel onduidelijk, je ogen draaien gewoon echt weg.
Maar Paul, mini-slaapjes doe ik altijd dan eventjes,
op het gebied in het gebied dat jullie hier met Paradigm hebben, kijken jullie heel erg naar hergebruik. Ja. Bij de Oosterpoort wordt nu gesproken over slow plannen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik ben het van mening, wat er net al meerdere keren gezegd is, dat slopen eigenlijk niet meer kan in deze tijd. Wat ook een groot probleem is, dat er heel veel gebouwen nog worden ontworpen die gewoon geen lange duur hebben. Hè? Dus met goedkope materialen, met slechte materialen. Dat zou moeten stoppen. Dat is niet meer van deze tijd. Zeg maar. Er komt heel veel afval bij vrij, wat verwerkt moet worden. Als je nieuw gaat bouwen, kost dat heel veel CO2. Er moeten allemaal nieuwe materialen gemaakt worden. Terwijl we zoveel kansrijke gebouwen hebben in ons land.
Ja, maar goed, je kijkt natuurlijk heel technisch en duurzaam en klimaatneutraal te gaan. Dat ondersteunen en waarderen wij zeer. Maar als je inhoudelijk kijkt naar de keuze om de huidige Oosterpoort te willen slopen, wat vind je daarvan?
Nou, ik vind dat dus geen goed idee, want ik denk dat er nog heel veel potentie in het gebouw zit. En dat er veel te snel wordt gekeken naar bijvoorbeeld het kostenplaatje. Oké, laten we, die meneer aan de telefoon net, die zei, het kan zijn dat het misschien wat goedkoper is, misschien even duur. Mm-hmm. Laten we van dat scenario uitgaan, dat het even duur is om hem te renoveren, om er een zaal bovenop te bouwen. Ik weet het niet, het is allemaal nog niet onderzocht. Maar daarmee bespaar je zo'n enorme aanslag weer op het klimaat.
Ja, heel goed. Maar is die zaal dan zelf nog op zichzelf? Jij kijkt dat ook na natuurlijk als...
Vanuit het culturele klimaat.
Zeker. Ja. Is die zaal op zichzelf dan nog, of die plek op zich nog interessant genoeg? En kun je daar nog genoeg mee? Want dat is ook de kritiek. Het is niet meer up-to-date. Het kan eigenlijk niet meer. We moeten iets nieuws bouwen.
Nee, maar goed. Kijk, het safegebouw is dan ook niet meer up-to-date, want die is al veel ouder. Maar dat vindt iedereen ook heel vet. Dus dat is maar net wat je er ook mee doet aan de binnenkant. Dus je kunt het natuurlijk renoveren, regenereren en dan wordt het in één keer wel weer relevant.
Ja.
Dus ik zie dat niet als een argument, nee.
En we hadden het net over bijvoorbeeld evenementen zoals Eurosonic, maar er zijn natuurlijk allerlei kleine podia en festivals die gebruik maken van de stad. Als jij dan kijkt naar het culturele klimaat hier in Groningen, hoe is het daarmee gesteld?
Nou, het wordt steeds meer een monocultuur van mega partijen. Hè? Dat zie je bij de drafbaan.
Hullabaloo.
Ja, nou...
Wat zeg je nou?
Hullabaloo.
Oh, hullabaloo, ja. Ja. Ja, dat komt,
Armin van Buren, toch?
Ja, maar dat komt allemaal niet meer volgend jaar.
Nee?
Nee, dat is gewoon even tijdelijk vanwege de verbouwing van de ringweg. Ja. Maar kijk, er wordt maximaal ingezet op de drafbaan, op veel massa-evenementen. En de geluidsdagen van andere locaties of vergunningen staan onder druk. Maar dat heb je ook in de stad gezien. Gentrificatie duwt eigenlijk de kleine underground cafeetjes, poppodia, waar leuke, bijzondere, kleinschalige optredentjes zijn. Als je 20 jaar terug in de tijd gaat, dan was er nog heel veel te doen op live muziek gebied in de stad. Het is nu echt ver zoeken.
Ja.
Ik vind het klimaat niet goed en ik vind dat daar ook naar gekeken moet worden, ook in een keuze zoals deze, dat je dus de Oosterpoort ook weer gaat opblazen.
Dan kan wel ooit Paul Grimius, misschien hebben we daar zelfs samen een keer nog gezeten. Dan hebben we het over echt een decennium geleden, onder het schrikbewind van...
Dat was al Rutte 1.
Van wethouder Dig Ista.
Oh, ja.
Ja? zijn naam mogen genoemd worden. Die heeft ooit volgens mij een keer allerlei poppodia en muziekfestivals, waaronder jij waarschijnlijk ook bij elkaar geroepen om een gezamenlijk plan te maken. Dat is nu, en dat leek eigenlijk wel de goede kant op te gaan. Een soort van strategie per podium en per plek werd het bepaald, maar dat is niks meer van over nu, 10 jaar later.
Nee, weinig. Nee, ja. Ik weet niet waarom dat gestrand is.
Nee, maar je weet nog dat het was, geloof ik.
Ja, maar Dicht zat toen in zijn laatste jaar, geloof ik. En er komt natuurlijk iedere 4 jaar of wat dan ook een nieuwe.
Ja, hij ging zo weg, ja. Ja.
Dus dat is toen volgens mij ook op subsidies en dergelijke gestrand. En als ik nog even mag ingaan op de vraag, wat vind je van dat culturele... van het culturele klimaat in de stad.
Ja, en misschien ook hoe het beter zou kunnen?
Nou, kijk, ik ken heel veel kleine makers die nu gaan stoppen bijvoorbeeld, omdat zij gewoon geen kans meer maken om in die cultuurnota te komen, omdat die cultuurnota ook weer gekort wordt. En dat geld gaat alleen naar de grote partijen. Spot Groningen, het museum, noem ze maar op. Die pakken eigenlijk die hele pot. En er is nooit, er is gewoon geen kans meer voor kleine makers om daartussen te komen.
Maar dat is wel interessant wat je zegt, hè? Want ik weet niet, ik bedoel, dat is dan, jij zegt dat nu, ik kan dat nu niet factchecken. Hè? We hebben geen Gijs Rademaker tot onze beschikking. Wilbert?
Nee.
Nee. Maar dat is dan, en vanuitgaande dat klopt, we geloven jou eventjes, is ook wel vrij cynisch. Want zo'n Groningen Museum bijvoorbeeld, wat ze dan met dat geld doen is de Rolling Stones programmeren.
Ja, daar is ook heel veel kritiek op,
publiekstrekkers. Mm. Dat is geen fucking oneerlijke concurrentie.
Maar het is toch een zonde van onze stad dat we die kant op gaan. Dat we dat met z'n allen accepteren.
Ja,
je moet het kleine ook eren en behouden. En ik snap dat er behoefte is aan een grotere zaal. Hè, als daar echt de markt voor is. Maar je moet ook kijken wat dat, zo'n stofzuiger-effect, je moet ook kijken wat dat voor een effect heeft op je stad.
En daar komen we eigenlijk al bij, natuurlijk wat Peter in het begin van deze aflevering zei, hè, dat je dan bijvoorbeeld hier in het Safe-gebouw, dat je daar dus een popzaal zou doen, maar dat wordt dan ook misschien een grote zaal, wat ook acts naar Groningen trekt, die weer die underground acts zou kunnen wegdrukken.
Ja, ik denk, Peter Michiel schrijft heel duidelijk in zijn visie of opiniestuk dat hij vindt dat er combinaties gezocht zouden moeten worden. He, dat Paradigm en EM2 en de cultuurplekken die hier al zitten, dat die meegenomen worden in zo'n nieuwe gebiedsvisie. Dat vind ik heel slim, want als je het een wegveegt voor het ander, onderhoud je dat probleem. Dus integraal kijken, wat is er al in de stad, wat is er in een gebied, en dat meenemen in je visie, dat zou ik altijd slim vinden.
Een jaar geleden hebben wij ook een show gemaakt, we gingen over de cultuur van het Groningen Forum, of het Forum Groningen, Groningen Museum en dergelijke. En toen hebben we ook aan de toenmalige, dan steeds de wethouder Kirsten de Vrede, die kwam toen trouwens met afschuwelijke antwoorden, en voor mij is het wel iets beter geworden een jaar later, gevraagd hoe kunnen we dat nou versterken. Ze had er eigenlijk geen idee van, zij zag het probleem ook niet zo, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat juist die kleine, nog onopvallende nieuwe makers wat meer voeding de grond krijgen in deze stad?
Nou, het broedplaatsenbeleid wordt nu herschreven, geloof ik. Daar waren mensen nog niet zo heel erg enthousiast over de eerste versies. Maar er moet gewoon een stevig broedplaatsenbeleid komen waar kunst en cultuur en muziek en alles in meegenomen wordt. Ja. Om de kleine makers plek te blijven geven in deze stad.
Ja.
En er moet geld bij. Ja, dus
dat wordt geld ook, bij. Ja, maar geld bij is natuurlijk, ik hoop het ook, maar slechtige time kan bijna niet natuurlijk als er geld bij moet. Nee,
ik ben ook...
Heb je er buikpijn van?
Ja, uiteraard.
Ja. En dan kijk je naar die Oosterpoort, hè, want daar gaat dan ook heel veel geld naartoe als die opnieuw gebouwd zou moeten worden. 280 miljoen, meer nog zelfs.
Zonde van het geld.
Zonder geld. Dat geld kan dus ook ergens anders heen.
Ik zou dus altijd willen pleiten voor wel kijken naar een oplossing, zodat je de behoeften van de Oosterpoort kunt voorzien.
Ja.
Maar dat het voor minder geld, dus met regeneratie of renovatie ook kan. En dat geld wat overblijft stoppen.
En ziet zo'n Nienke Stellingsma dan, directeur van Spot Groningen, die natuurlijk belang bij heeft met die nieuwe poort. Ziet hij dat ook? Spreek je met haar? Kom je haar tegen?
Nee, ik spreek haar niet.
Nee. Spreken ook collega-makers van jullie? Heb je nog een keer een belletje met elkaar, een soort van gremium waar je elkaar ontmoet en zegt van joh, alsjeblieft bezet het geld anders?
Nee, ik heb niet veel contact met mensen van Spot Groningen. Nee.
Maar... Dat lijkt me vrij problematisch als je samen in de stad dingen moet maken, toch?
Ja, dat is een goed idee van je.
Dicht is dat 2.0.
Ik zet het bij de oplossing in ieder geval. Paul gaat met Nienke praten.
Ja, maar ik vind het ook wel een soort van... Iedereen dan preekt dan voor eigen parochie. Ja. Zij heeft gewoon een heel erg een belang dan dat gebouw er komt op een of andere manier. Ja. Maar vergeet dan eigenlijk gewoon de plek die je in de stad hebt.
Ja. Ik pleit wel voor meer samenwerking ook in de stad. Coalities vormen van broedplaatsen, maar misschien ook van muziekondernemingen, zoals wat je net zei, dat idee van Digista, dat is een goed idee. Zouden we kunnen heroppakken.
Ja. En wat hier gebeurt op het terrein, dat hier je met elkaar samenwerkt, dat zou eigenlijk breder in de stad moeten gebeuren, zeg jij.
Zeker, hier doen we dat heel goed. Het is een voorbeeld, denk ik, voor de stad. Vanuit hier, vanuit de coöperatie Suikerbiet, is ook de Hoopvolle Kaart opgericht. Dat is een kaart waar broedplaatsen op geplaatst worden. En daar hebben we hetzelfde idee mee om vanuit die kaart ook een coalitie van broedplaatsen te starten. Zodat we daar ook onderling meer kunnen samenwerken.
Ja.
En dat zou op het gebied van cultuur en muziek ook een heel goed idee zijn, Jan.
Ja, klinkt goed.
Het klinkt heel goed, maar ik vind het bijzonder dat we eigenlijk een jaar verder zijn. En dat dus toen we die show maakten in de Kunstwerf, nou, niks meer gebeurd dus. Veel geroeptoeterd. Kirsten Wrede heeft ook niks ondernomen als wethouder. Vind ik altijd bijzonder.
Om iets aan de cultuur te
doen. Nee, er gebeurt er gewoon dus niks.
Nee. Ja, maar wat hebben wij dan voor bestaansrecht? Wat lossen we nu eigenlijk op, Bram?
Wij moeten dus radicaler worden, denk ik. Toch anarchistischer
worden. We moeten het meer af gaan dwingen misschien.
We moeten het gewoon aanbellen midden in de... Oh nee, dat doen we dan maar niet. Midden in de nacht aanbellen bij Kirsten de Wrede.
Hoeft niet. Lijkt me geen goed idee. Nee. Maar breng mensen niet op dat soort ideeën. Nee. Ella, heb jij intussen al iets bedacht?
Die voelt die aankomen.
Nee. En dat komt omdat het zo'n interessant verhaal is, zowel stedenbouwkundig als architectonisch als cultureel, dat je misschien gewoon je date een hele rondleiding moet geven bij de Oostpoort.
Ja, ik ook.
En dan alles
maar vertellen. Het ging niet om een date, het ging over iets interessants.
Nou ja, dat is sowieso, alles is interessant daar. Ik kan niet één ding...
Experience is het gewoon.
Eén ding opnoemen. Ja.
Nou, ik vraag zo meteen even om jouw e-mailadres en als ik dan een keer een date heb, dan stuur ik je een mail.
Ja, dat is goed. Doe maar.
Dank jullie wel. Ik zit het ook zeggen hoor, ja. Zo'n Tils Postumus. Jij zit daar op je Chesterfield lounge. Jij hebt meegeluisterd. We hebben lekker fijn kunnen praten over cultuur en cultuurcentra. Je gaat er even bij staan.
Ik ga even wat pakken.
Hoe heb je daarnaar geluisterd en wat is jouw oplossing? Okay.
Misschien nog één keer de leuke jingle en dan
Sorry.
Voor de mensen een leuk vlaggetje meegenomen. Dit is van rechts, eigenlijk de rechtse beweging die nu eindelijk gewonnen heeft. Ja. Nou, enthousiasme. Okay. Kijk, ik zal nog wat vlaggen neerleggen. En ook hier aan tafel mogen allemaal even meezwaaien. Eindelijk hebben we een doorbraak bereikt met elkaar. En samen vieren we feest. Nou, de stemming zit daar wel voor in. Waar zijn mijn aantekeningen gebleven?
Dat weet ik niet, Tils.
Ben ik in de...
Onder je tasje?
In de onder mijn tasje, nou.
Ja. Tils, ja, brand los.
Ja, ik moest zeggen, ik heb een hele lange nacht achter de rug. We hebben feest gevierd, dus ik had een beetje dezelfde spanningsboog als ik bij jou herkende, Bram. Is hier een opstand gaande. Excuus, ik laat mij afleiden door een paar mannen achter in de zaal die ook blij zijn. Nee, dit is een gebouw, de Oosterpoort. Ik heb me laten vertellen, het is ooit ontworpen voor klassieke muziek.
Ja.
Dus eigenlijk oude muziek in een oud gebouw. Nou, sinds gisteren is gelukkig de gewone man weer aan het woord. Nou, als je de gewone man vraagt, wilt u meer of minder klassieke muziek? Dan is het antwoord geen klassieke muziek. Dus wat dat betreft is dit volgens mij een overbodig gebouw. En kunnen we, ik weet niet of het gesloopt moet worden. Kan me eigenlijk niks schelen wat ermee gebeurt. Maar behouden en verduurzamen, et cetera, dat hoeft volgens mij allemaal niet meer. Dat is komen te vervallen sinds gisteravond. En dan zouden we het moeten behouden omdat mensen daar een eerste kus of omdat Wilbert daar wil daten. Nou, bespaar me de smerige details van wat ze daar allemaal moet gaan afspelen. Ik sla even over als je het niet erg vindt. Maar goed, ik heb ook een deel van het tekstje van de heer Michiel gelezen. En daar komen, moet ik zeggen, getallen voorbij die mij dan ook weer de oren doen klappen. Zeker als je het terugrekent naar guldens, waar we toch ook weer een beetje aan moeten wennen. Dan zijn die bedragen helemaal torenhoog. Dus daar zou ik ook niet 1, 2, 3 om staan te springen. Ja, volgens mij hebben we het antwoord. Ik kom zelf uit Balkbrug. En in die contreien kennen we het piratenvest heen.
Ja.
Nou, er is dus een mega piratentent. Dit zit zeer laag in de kosten en er kunnen een hele hoop mensen in. En het heeft gelijk ook het gezellige sfeertje wat de megapiraten bezoeken graag wil. Dit lijkt mij een antwoord eigenlijk waar we met z'n allen elkaar kunnen vinden. Wat mij betreft halen we deze fabriek weg en zetten we er een piratentent voor in de plaats.
Ja, goedkoper en gezelliger.
Het is gelijk het gezellige sfeertje en het is spotgoedkoop.
Ja, dankjewel.
Dus
ja, dankjewel.
Dat is zo mijn oplossing.
Ja, nou, mooi.
En natuurlijk hopelijk dat het constitutioneel hof er nu aankomt. Dat zou ook mooi zijn.
Ja, daar hoop je
natuurlijk.
Erg op. Ja, dat is, daar kijk je echt naar uit, Tils. Hè? Het constitutionele hof.
We hopen dat het er nou eindelijk komt.
Ja, maar dan moet hij wel met de Wilders gaan regeren om zich natuurlijk. Hè?
Ja, maar ik denk dat men wel over de schaduw heen kan stappen. Net als in deze kwestie.
Ja. Dat denk ik ook. Tils Postumus.
Dank u.
Wilbert, wat zijn de oplossingen?
Ja, Bram. We hebben een hele hoop oplossingen. Sowieso gaat Paul in ieder geval met Nienke praten. Dat lijkt me al een heel erg goed begin. Er werd gezegd dat we moeten gaan werken met wat voorhanden is. Volgens mij is ook een van de oplossingen die duidelijk naar voren kwam... is dat we meer over slopen moeten praten... zodat er uiteindelijk wellicht wel minder gesloopt kan worden. En ik wil naar voren brengen. Wie het kleine niet weert, is wellicht de nieuwe poort niet weert.
Mooi.
Maar... vooral moeten we met elkaar meer gesprekken over plekken zoals dit voeren. Dat blijkt denk ik vanavond al wel. Dat er over sommige dingen niet breed genoeg in de stad gesproken wordt. En het mooie is dat we dat zometeen dan kunnen doen tijdens de borrel hier.
Ja, want wij gaan hier dan borrelen blijkbaar. Gezellig. U niet, want u luistert naar deze podcast. Schenk zelf wat in. Dat was deze Linkse Mannen. Voor nu, ga naar onze site, abonneer je op onze podcast en volg ons op de socials. En uit de grond van ons hart,
moedig voorwaarts.
Hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
De Linkse Mannen lossen
het. There's no way back. Zullen we duurzamer moeten?
De Linkse Mannen lossen het.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op
om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.